Mijn naam is Ken en kreeg december 2018 de diagnose kanker. Ik wil graag het gesprek aangaan met anderen die ook geraakt zijn door kanker. Ik hoop hiermee het onderwerp kanker wat makkelijker bespreekbaar te maken en anderen te kunnen helpen bij het omgaan met deze ziekte. In deze 12e aflevering ga ik in gesprek met Judith. We gaan het hebben over werk en kanker en ze vertelt ons ook over haar persoonlijke ervaring met kanker en wat zij gemist heeft vanuit haar werkgever in deze periode. Judith werkt als freelancer voor de Stap & Care Groep en zet onder andere haar eigen ervaring in om de zorg vanuit de werkgever te verbeteren voor werkenden met kanker. Nou Judith, ik zou eigenlijk willen zeggen welkom, maar ja, welkom in mijn podcast. Maar ik ben bij jou thuis in Apeldoorn te gast. Dus fijn dat ik hier mag zijn en fijn dat je wilt deelnemen aan deze podcast.
Zeker.
Ja, ik ga je meteen vragen om of je voor de luisteraar jezelf even voor wilt stellen. Wij kennen elkaar al eventjes, dus ja. Ik ken je inmiddels, maar de luisteraar nog niet. Dus wil je jezelf even voorstellen?
Zeker. Ik ben Judith Maas. Ik kom uit Apeldoorn. Ik ben 54 jaar. Ik werk als HR-professional. En eigenlijk ben ik al een aantal jaren op een missie, zo noem ik het altijd maar. En mijn missie is om een bijdrage te leveren dat kanker een normaal gespreksonderwerp wordt op de werkvloer.
Mm-hmm. Oh, mooi. En die missie, hoe is die missie ontstaan? Komt die ergens vandaan?
Ja, ik heb zelf inmiddels 8,5 jaar geleden de diagnose kanker gekregen. En eigenlijk is toen die missie ontstaan. Omdat ik het reïntegreren wat lastig vond, ook het contact daarin met mijn werkgever. En toen dacht ik, ja, toen ik uiteindelijk weer de volle uren aan het werken was, nu heb ik hier wel iets in te vertellen, denk ik.
Ja.
En zo is dat eigenlijk gekomen en ben ik op een missie.
En wat deed je toen tijdens die periode? Werkte je toen al in de HR?
Ja, okay. Zat ik ook al in de HR-hoek.
Okay, dus dat stukje, die interesse was er altijd al. Maar toen kwam je zelf in een kwetsbare fase. Toen heb je daar iets in gemist? Of?
Ja, ik heb... maar dat soort dingen, weet je, als je daar middenin zit, dan valt het nog niet zo op. Maar ik had vooral gemist daadwerkelijk gesprek met mij voeren, wat ik nodig had. Want ik wilde heel graag aan het werk blijven. Maar ik merkte ook dat op het moment dat ik op mijn werk vertelde wat er met me aan de hand was, dat de reactie was, oh Judith, ga maar naar huis, we lossen het hier wel op, het komt wel goed. En ik werd daar al wat geïrriteerd van. En
op dat moment al?
Ja, ik wist niet zo goed waarom dat was. Mm-hmm. En achteraf wist ik, oh maar iedereen bepaalt alles al voor me. In het ziekenhuis wordt van alles bepaald, de artsen bepalen van alles. En nu gaan ze op het werk ook nog zeggen dat ik maar naar huis moet gaan, terwijl dat goed bedoeld is.
Ja.
We hebben allemaal wel eens een collega gezegd die zich niet lekker voelde van joh, ga lekker naar huis. Maar dat was eigenlijk helemaal niet wat ik wilde.
Nee.
Ik wilde helemaal niet naar huis, ik wilde juist werken.
Ja, en dit is natuurlijk een andere situatie op het moment dat iemand, dat je hoort 's morgens op kantoor, dat je collega een beetje verkouden begint te worden en dat hij ziek begint te worden. Dan is dat misschien een hele logische reactie om aan te bieden om lekker naar huis te gaan.
Ja.
Maar voelde jij je op dat moment ook al echt ziek? Je kreeg natuurlijk de diagnose, maar was je ook ziek? Was je ook niet meer in staat om te werken?
Nee, ik voelde me helemaal niet ziek.
Nee.
En ik had ook helemaal niet gedacht dat ik deze diagnose zou krijgen. Dus ik was ervan uitgegaan dat alles goed zou zijn. Dat was het niet. Maar ik wist wel dat het goed behandelbaar was. Dus dat was iets wat ik me heel erg aan vast heb gehouden.
Mm-hmm.
En ik had toch wel behoefte aan iets structuur. En eigenlijk was werk het enige waar die structuur nog was.
Ja.
Want de rest was een puinhoop, om het zo maar te zeggen.
Ja.
En veel onzekerheid.
Ja, dus ik denk dat die houvast die je aangeeft vanaf het begin af aan die er was, omdat je goede kans had om te genezen, dat ook voor de werkgever wel een hele belangrijke is. Want dat is natuurlijk een hele andere insteek ook voor jou. En jouw gedachte zal daarbij anders zijn gezien de toekomst.
Ja.
Op het moment dat je te horen krijgt van, ja sorry Judith, maar je uitslag is zo slecht en hier gaan we niks meer aan kunnen doen, bewijzen van. Ja, dan snap ik de reactie, zou ik de reactie veel meer kunnen begrijpen van ga lekker naar huis en doe even je ding en dan kijken we over een tijdje weer verder.
Ja.
Maar juist omdat jij op papier in één keer ziek bent, en dat ben je natuurlijk ook, maar
juist zoveel drive nog in je hebt om de dingen te blijven doen en die behandeling aan te gaan, is werk daarin cruciaal om die balans te bewaren, denk ik.
Ja, zeker. En ik denk dat het gesprek aangaan door die werkgever, dat hoe de diagnose ook is, altijd belangrijk is.
Ja.
Want de aanname doen dat iemand wel naar huis zou willen, ja, dan zou je toch eerst moeten checken of dat zo is. Of iemand echt thuis wil zijn. Misschien de eerste dagen na een diagnose om het stof wat te laten dalen. Dat je denkt van nou, dan heb ik wel behoefte aan om even uit het werk te zijn.
Ja.
Maar daarna misschien helemaal niet. Dus als we het gesprek er niet over voeren, dan verandert er niks. Ja, blijven we die aannames doen.
Ja, maar dan komt een moment, dan krijg jij de diagnose en dan vertel je het op je werk. En dan wordt er direct gezegd van oh, ga naar huis, neem tijd voor jezelf.
Ja.
En op dat moment zou je het prettig vinden als ze dan direct met jou in gesprek waren gegaan? Of,
ja, ik denk dat
het is al een stap, denk ik, om überhaupt, terwijl je net zelf te horen hebt gekregen dat je kanker hebt, om dan te gaan vertellen tegen je werkgever, dus iets wat een groot onderdeel is van je leven. Ja. Want je bent daar veel, dat zijn mensen waarmee je een band hebt opgebouwd, om daar te gaan vertellen, ik heb kanker. Terwijl je misschien ook zelf nog niet het besef van het hebben van kanker.
Nee, ik denk dat het ook. Ik kreeg op vrijdagmiddag de diagnose. Dus ik had het weekend even om over na te denken. Joh, wie heb ik allemaal in mijn omgeving om te informeren? Dus ik had even de tijd totdat het maandag werd. En ik heb mijn leidinggevende gebeld. Want we zaten allebei niet op kantoor. Dus dat is natuurlijk ook al wel weer ingewikkeld. Hè? Hij wist niet dat ik die week daarvoor onderzoeken had.
Oké, en had je dat bewust niet verteld?
Nou ja, ook omdat ik kon mijn eigen agenda bepalen, dus was ook niet echt nodig. Plus dat ik dacht dat het goed was en dat er niks uit zou komen uit die onderzoeken. En ik dacht, ja, als ik dan nu ga zeggen dat ik onderzoeken heb, moet ik volgende week weer zeggen dat er niks aan de hand is. Ik laat het even zo.
Mm-hmm.
Nou goed, dat bleek dus anders. Dus dat was wel een heel ongemakkelijk telefoongesprek.
Ja, en voor je leidinggevende natuurlijk ook.
Ja, zeker. Dat realiseer ik me ook. Dat realiseer ik me zeker ook. Dus we hebben een aantal dagen later wel op kantoor koffie gedronken. En toen ook gekeken, heb ik een lijstje gemaakt van collega's die ik zelf wilde informeren.
Mm-hmm. En had je op dat moment ook al direct behoefte om daar met hun over in gesprek te gaan? Met de leidinggevende, maar ook met andere collega's?
Ja, wat ik heel erg heb gemist is de vraag van wat heb je nodig?
Ja.
Want ik ben wel werknemer. Ik krijg salaris. Is het... Ja, ziek, waarom? Ik kon niet zo achteraf ook de gedachtegang om meteen iemand dan ziek te melden. Ja, dat vond ik toch lastig.
Ja, en ja, het vangen is natuurlijk dat het uit goede bedoeling is. Hè?
Zeker.
Dat er altijd dan maar gedacht wordt van, oh, die persoon zal ruimte en tijd nodig hebben, dus dan bieden we dat, dan doen wij het goed als werkgever.
Ja.
Maar eigenlijk zeg je gewoon dat niet is waar je behoefte aan hebt. Dat je juist...
Nee, ik denk ook dat we niet zo gewend zijn om die vraag te stellen, maar ook niet omdat misschien iemand juist wel behoefte heeft om te blijven werken, omdat dat structuur geeft, omdat dat zingeving is, dat is sociale contacten, dat is inkomen.
Ja.
Dus werk is, waar misschien nog jaren geleden werk als eerste de deur uit zou gaan. Ja, zie je daar best wel een verandering in komen. En ik denk ook dat dat wel een goede verandering is.
Ja, absoluut. Maar wist je toen op dat moment, toen je het aangaf bij je leidinggevende en je collega's, wist je zelf al waar jouw behoefte lag?
Ja, ik wilde blijven werken. Ik wist dan ook niet precies van wat wil ik dan wel nog aan taken die ik allemaal heb, want ik werkte ook fulltime. Wat wil ik wel en niet blijven doen? Wat zou ik kunnen?
Ja.
Hoe belastbaar ben ik? Dat wist ik allemaal niet. Maar dat ik wel wilde blijven werken, dat was voor mij wel heel duidelijk.
Ja.
En ik wist ook helemaal niet of dat met de behandeling en zo, of dat allemaal kon. Ik dacht van wel, bleek later van niet. Maar ja, is ook prima om daar dan achter te komen.
Ja absoluut. Dat kun je nooit van tevoren. Het zou zonde zijn om ervan uit te gaan dat het niet kan, terwijl het misschien ook wel had gekund.
Ja.
Dus dat moet je toch ondervinden. Maar wat je toen eigenlijk dus mist, is de vraag van wat heb je nodig? En zo samen ontdekken van ja, wat past er nu?
Ja.
Ja.
En hoe ga je dan, hè, want in mijn geval, bij mijn diagnose kon dat. Omdat ik natuurlijk wist dat op zich de vooruitzichten goed zouden zijn. Dus wij hebben samen heel goed gekeken naar het takenpakket. En wat wel en niet. Of nou, ik heb daar voornamelijk zelf naar gekeken en aangegeven. Mm-hmm. Dit is wat ik denk nog wel te kunnen doen. En daar ging mijn werkgever in mee.
Maar voelde je toen ook al die ruimte? Of dacht je van, ja, eigenlijk geven ze bijna aan zo van... ga jij maar thuis zitten, dan laten wij jou even met rust. Maar voelde je nog wel de ruimte om aan te geven van... hey, dit en dit en dit zou ik wellicht nog wel kunnen en graag willen doen?
Ja, maar dat is ook misschien wel iets wat in mij zit. Dat ik wil zo graag blijven werken, omdat ik daar vond ik de structuur. En daar ging het ook even niet over ziek zijn en over al die keuzes die je moet maken... dat ik dacht, ja, maar dit is gewoon beter voor mij. Dus ik geef aan dat ik wil blijven werken. En ik ben prima in staat om zelf na te denken, als me die vraag dan niet gesteld wordt, ja, wat ik dan zou willen doen.
Ja.
Dus ja, om dat stukje regie daarin te pakken. Maar dat is wel naast horen dat je ziek bent en wat er allemaal aan zit te komen. Precies. Ja, is dat wel een hele klus.
Ja. Ja, absoluut. Dus eigenlijk zou aan de ene kant ook het advies zijn naar een werknemer van, hè, hou die regie zelf en durf... durf die stap te zetten om aan te geven waar je nog wel behoefte aan hebt. Ja. Maar niet iedereen kan dat op dat moment. Hè? Sommige mensen die zitten natuurlijk, wat heel logisch is, behoorlijk in de put. Op het moment dat ze net te horen hebben gekregen dat ze kanker hebben. En ja, dat ze een traject moeten gaan volgen om hiervan te kunnen herstellen. Dus ook nog inderdaad op dat moment ook nog zelf de regie te nemen naar je werkgever toe. Om aan te geven wat je wel en niet wilt. Dat is lastig. Dus eigenlijk is misschien wel het allerbelangrijkste advies... voor die werkgever om die vraag te stellen aan de werknemer. Om samen te kijken van waar ligt jouw behoefte.
Ja, de oproep aan werkgevers is om het gesprek daarover te voeren.
Ja.
Dus ja, als iemand aan jouw bureau staat die net gisteren in het ziekenhuis is geweest en een diagnose heeft gekregen, is dat natuurlijk niet het eerste waar je over gaat praten.
Nee.
Maar kun je wel met elkaar afspreken, joh, over een dag of 3, 4... Als de stof wat neergedaald is, laten we dan nog eens een kop koffie drinken en dan eens kijken hoe verder.
Ja, ja, en op dat moment denk ik ook als werkgever ook de regie daarin een beetje pakken, toch? Want jij neemt de regie nu zelf in handen door uit te gaan zoeken van wat past er nu nog bij mij op dit moment.
Ja.
Maar er zijn heel veel patiënten die als je de regie bij de werkgever of bij de werknemer zou leggen, dat er uiteindelijk niks uit voortkomt. Omdat ze zo diep zitten van alles wat er buiten het werk gebeurt.
Ja, dus het is ook een samenspel.
Ja, absoluut. Ja.
Dus mijn voorbeeld is zeker niet het goede voorbeeld. Dus daar zitten wel wat mooie leermomenten in, denk ik, voor iedereen.
Ja.
Maar het is een samenspel tussen die medewerker en de leidinggevende. En de werkgever die daar verder achter zit.
En wat heeft het jou op dat moment ook gebracht om bezig te blijven? Om die dingen te doen waar jij je nog goed bij voelt, waar je nog energie voor hebt?
In het begin. Structuur. Mm-hmm. Vooral. Ook wel dat het even niet over die ziekte kanker gaat.
Ja.
Dus dat ik dan ook gewoon, ja, dat ik niet die ziekte ben, maar dat ik gewoon Judith de medewerker ben.
Maar is het fijn om het daar even niet over te hebben? Of is dat ook een soort van ontsnapping op dat moment? Zo van, daar hoeft het ook even niet.
Ja, dat ook.
Ja.
Dat ook.
Ja.
Want het gaat er al de hele tijd over. Overal.
Ja, maar daar was je wel bewust van.
Ja, en ik heb dat ook wel eens gezegd tegen collega's van, nou, ik wil het er nu even niet over hebben.
Ja.
Laat mij gewoon even lekker aan het werk. Het geeft ook afleiding.
Ja.
Plus dat ik ook nog... Ik had gewoon een paar hele leuke projecten die op afronden stonden, waar ik gewoon heel erg naar uitkeek. En dan kun je denken, ja, is het toch niet belangrijk als je net die diagnose hebt gehad? Nee, ja, dat is misschien ook wel zo. Maar ik wilde dat zo graag afronden.
Ja, dat heeft een reden natuurlijk, hè. Dat die energie daar nog blijft, of dat die energie er nog zit. Ja, daar moet je dan denk ik ook gehoor aan geven.
Ja.
Ja, dat die drang er zit om zoiets af te ronden. Ja, dat, ik denk ergens ook heel fijn. En dat is misschien op dat moment ook wel de enige drang die je nog hebt om iets te doen buiten de ziekte.
Ja, misschien ook wel niet als patiënt gezien worden, maar als Judith. En inderdaad heb je die diagnose, maar je bent meer dan dat.
Ja, absoluut, want qua persoon is er helemaal niks veranderd. Alleen heb je nu een paar weken geleden, waar we nu staan in het verhaal, een diagnose gekregen.
Precies, ja.
Maar je bent nog steeds dezelfde persoon, uiteraard.
Ja.
Ja. Maar je vertelde net al een klein beetje in de loop van de tijd, toen de behandelingen startten, werd het toch misschien wat je op dat moment dacht te kunnen anders dan wat je op het moment tijdens de behandeling kon?
Ja.
Hoe verliep dat?
Ik ben er uiteindelijk 5 maanden tussenuit geweest. Dat had ik echt van tevoren ook niet bedacht dat ging gebeuren. Maar dat gebeurde wel. Ik kon ook echt niet werken. Ik had echt tijd nodig voor mijn herstel. En op een gegeven moment voelde ik dat ik wat lui werd in mijn hoofd. Mm-hmm. En ik merkte, ja, iedereen maakt van alles mee. En ik zit maar tussen die muren van thuis of de muren van het ziekenhuis. Ik maak eigenlijk niks mee. Ja, dat klinkt een beetje gek, want er is heel veel gebeurd, ja. Maar...
Ja, het is de meest intense periode uit je leven. Maar eigenlijk maak je ook... Van het leven maak je weer niks mee. Dit is niet hoe jouw leven er normaal gesproken uitziet.
Nee, iedereen doet van alles. En jij bent of thuis of in het ziekenhuis. Ik merkte dat ik wat lui werd in mijn hoofd. En ik dacht, maar er moet echt wel weer wat gebeuren.
Ja, want je kreeg op dat moment chemotherapie?
Nee, ik ben geopereerd en bestraald. Mm-hmm. En 5,5 week bestraald, iedere werkdag. En daarna, ja, toen merkte ik dat. Ik dacht van, maar ik heb echt wel... wel weer uitdagingen
hebben. Had het te maken met de behandeling? Of was het gewoon ook de impact die de ziekte op jou had? Hè? Want ik kan me ook voorstellen dat daarna pas een moment kwam van... dat bij jou zelf echt het besef kwam. Hey, van wat heb ik in de laatste maanden eigenlijk wel niet allemaal meegemaakt?
Ja, lichamelijk, eerst het opereren. Ik bedoel, dan sta je natuurlijk al op achterstand en dan bestraald worden. Dus dan, ik had echt nodig om ook lichamelijk te herstellen. En mentaal, ja, dan ga je, als je weer aan het werk gaat en je gaat weer in een soort van gewoon ritme komen. Mm-hmm. Toen ging ik eigenlijk pas merken wat het allemaal had gedaan.
Ja.
Omdat toen ook lichamelijk ik niet meer helemaal weer terug... kwam op het niveau van voordat ik de diagnose kreeg.
Ja. Ja, en hoe werd er toen vanuit de werkgever met je omgegaan?
Nou, eigenlijk is
vaak zie je dan toch dat... want je bent uiteindelijk schoonverklaard.
Ja.
En dan de mensen om je heen, die dus ook je werkgever... Die springen eigenlijk allemaal een gat in de lucht van... hey, het is klaar, Judith is beter... Ja. Maar jij hebt van begin tot diagnose tot aan dat moment continu op een trein gezeten van emoties. Dus voor jou gaat het gewone leven dan weer beginnen. Mensen verwachten misschien dan ook wel een klein beetje dat je ook weer aanhaakt waar je een half jaar of een jaar geleden stond.
Zeker.
Maar je bent daar helemaal niet. En dan begint het proces ook vaak. Pas echt het mentale proces.
Dat is ook zo. Ja. En dan, je bent dan ook niet binnen een paar weken weer helemaal terug op je werk. Nee. Dat heeft meer dan een jaar geduurd. En voor sommige mensen is het...
Bedoel je letterlijk of figuurlijk?
Letterlijk het aantal uren, zeg maar. Weer helemaal terug was. Mm-hmm. Dat heeft meer dan een jaar geduurd.
Ja. En wat deed die werkgever op dat moment daarin om jou daarin te ondersteunen?
Ik heb heel veel ruimte gekregen om te herstellen, om weer op te bouwen. Dus ik heb nergens het gevoel gehad dat ik werd opgejaagd.
Ja.
Dus dat gaf heel veel ruimte en heel veel vrijheid. Maar daarin kun je dan ook heel alleen voelen, omdat je steeds maar zelf die regie pakt. En zelf weer natuurlijk in overleg met een bedrijfsarts kijkt van joh, nog weer wat uren erbij. Ik merkte wel dat ik een bepaalde vermoeidheid had, wat energie die heel grillig was, waarvan ik wist niet wat het was. Ik wist ook niet hoe ik ermee op moest gaan. Dan zeiden mensen, ja, dan moet je maar even op 50% of 75% van je... kunnen, maar ik weet niet wat dat is. Nee. Als je dat nooit hebt geleerd, bijvoorbeeld met sporten, dat je altijd vol je gaat voetballen of gaat dansen of noem maar op. En iemand zegt dan, ja, dat moet je even op halve kracht doen.
Ja, dat is dat wie jij bent niet. Als persoon. Je bent
dat weet om, je niet hoe dat moet. Ja. Dus ik wist ook niet hoe dat moest. Dus daar heb ik wel ook in het team waar ik in zat, wel vaak uit moeten leggen. Ja, dat ik echt niet dezelfde was en ben als voordat ik de diagnose kreeg. En dat ik dat misschien ook wel niet meer word. En daardoor heb ik nog wel evenveel talent en ik mijn werk wel doen. Maar misschien op een ander tempo of met een andere blik sowieso op de wereld.
Ja, laten we er dadelijk in het volgende gedeelte nog even op terugkomen. Hè, hoe de collega's daarmee om kunnen gaan. Maar wat ik jou net ook wil zeggen is, na dit proces, na jouw medische proces, dus na de bestralingen en de operaties en dat je weer begon met aan het werk, kreeg je heel veel ruimte om het zelf in te vullen.
Ja.
He, dat is wat de werkgever jou op dat moment biedt, maar dat wat ze jou eigenlijk ook boden toen je net de diagnose kreeg. Maar toen wilde je juist niet die ruimte. toen had je juist eigenlijk behoefte aan structuur. Dus dat is natuurlijk voor die werkgever is dat natuurlijk ontzettend lastig. Want op het ene moment heb je wel de ruimte nodig. En op het andere moment vraag je eigenlijk om samen te kijken naar wat wel kan.
Ja, ik wilde eigenlijk in mijn hele proces samen kijken. Maar dat zat er niet. Dat gebeurde niet. En ook toen ik weer aan het werk ging, had ik heel veel ruimte. Maar heel veel ruimte om zelf te bepalen welke werkzaamheden je gaat doen. Ja, dat lijkt dan heel fijn.
Ja.
Maar heb ik ook een paar keer mijn neus gestoten en gezegd, joh, maar ik geef toch weer werk terug, want ja, het lukt niet. Of ik had gezegd, met niet te veel partijen buiten mijn afdeling contact, want dat is te veel voor me. Dat gebeurde toch. Ik wilde geen einddatum op een bepaalde opdracht, omdat ik dat gewoon niet waar kon maken. Die kreeg ik dan uiteindelijk toch. Dus ik moest toch weer dingen teruggeven. Dus je hebt ook op het moment dat iemand weer in werk stapt, wel af te stemmen met elkaar van, joh, maar waar staat iemand en wat kan wel? Hè? Kan iemand thuiswerken of kan dat ook niet met de werkzaamheden die je doet? Kun je een einddatum aan? Wil je met veel partijen te maken hebben? Nou, dus allemaal,
ja,
dat heb je
maar
allemaal
dat is
met elkaar
een wisselwerking tussen werkgever en werknemer die eigenlijk continu plaats moet vinden. Zeker. Omdat jij ook niet weet wat nou precies jouw grens is. Dus jij kunt aangeven van, ik denk dit en dit te kunnen, maar misschien is dat nog te veel of te weinig. Ja. Dat je misschien na een aantal weken ook wel weer denkt van, ik zou eigenlijk wel wat meer willen en kunnen.
Ja, dus je merkt in alle fases van die ziekte is dat die communicatie tussen jou als medewerker en je leidinggevende, dat die is gewoon zo cruciaal.
Ja, ja. Dus dat is echt iets wat ook continu moet blijven. En niet wanneer je op papier weer klaar bent met de hele behandeling. Nee. Wat dan moet verdwijnen. Want juist dan heb je het hardste nodig. Want,
ja, en je ziet dan in de verschillende fases, heeft dan bijvoorbeeld op het moment dat je behandeld wordt, dan is toch de leidinggevende iets meer in de lead om contact te zoeken en is met je om te vragen hoe het gaat. Omdat je zelf, ben je druk genoeg met alles wat er om die behandelingen heen zit. En als je aan het werk gaat, dan is afstemmen samen natuurlijk weer wat makkelijker.
Ja, uiteraard. Maar juist inderdaad, die wisselwerking, wat nu al een paar keer benoemd is, die is essentieel. Want hoe jij jouw hele proces hebt doorlopen, is natuurlijk nooit een garantie dat jouw leidinggevende op dat moment hetzelfde kan toepassen bij een collega die misschien een aantal jaar later de diagnose krijgt. Die er wellicht weer totaal anders mee omgaat.
Ja, dus, of waarvan de vooruitzichten anders zijn. Of?
Ja. Dus door die wisselwerking, door dat samenwerken eigenlijk, zul je moeten ontdekken wat bij diegene past. En dat maakt het natuurlijk voor werkgever lastig, dat er niet een draaiboek ligt van, ik heb een werknemer die kanker heeft, hoe ga ik daarmee om? Nee. Dat moet ik zo en zo en zo aanpakken. En in die fase moet ik dit doen, in die fase moet ik dat doen, want dat kan natuurlijk bij elke patiënt.
Nee, en daar is wel, er is een gespreksulp gemaakt, waar wel wat richtlijnen worden gegeven, wat je dan bespreekt. Dus die kan in ieder geval helpen voor het gesprek tussen medewerker en leidinggevende. Maar het blijft ook bij een stukje durf om het gesprek erover te voeren. Die durf bij een leidinggevende om het gesprek te voeren en om die vragen te stellen.
Ja, ja, juist door dat ook gewoon te doen, komt de leidinggevende mag zich ook blootstellen in de zin van, ja, hoe ga ik dit aanpakken? Ik wil dat samen gaan doen en niet daarin een per se een adviserende rol willen opnemen. Want die is er eigenlijk niet. Want het is bij iedereen, heeft een andere behoefte.
Zeker. En ik kan me ook voorstellen dat een leidinggevende heeft natuurlijk ook zijn eigen privé dingen. Dus die kan ook door dat een medewerker zegt, joh, dit heb ik gisteren gehoord in het ziekenhuis, geraakt zijn.
Ja.
Want een leidinggevende is ook een mens.
Ja.
Maar dat mag je ook benoemen.
Ja, absoluut. Juist die kwetsbaarheid, dat maakt het. Dat zal de samenwerking alleen maar versterken.
Ja.
Maar wat zou je een leidinggevende die van zichzelf weet van, ik heb hele goede eigenschappen als leidinggevende, maar dat stukje, daar zit nou echt iets wat ik gewoon heel lastig vind. Wellicht inderdaad door wat je zegt, door eigen ervaring of doordat ze dat gewoon nooit hebben meegemaakt. En nu misschien in een situatie zitten met een werknemer die kanker heeft of bang zijn dat ze in de toekomst dit mee gaan maken. Wat zou je hun dan adviseren?
Ja, die zou meerdere dingen kunnen doen. Hè. Die zou eens bij collega-leidinggevende kunnen vragen, joh, ik heb deze situatie in mijn team. Wie heeft daar ervaring mee? Kun je me helpen?
Ja.
Of er zijn natuurlijk ook bureaus die gespecialiseerd zijn in begeleiding van organisaties of leidinggevende of medewerkers die je daarbij kunnen ondersteunen.
Ja. Ja, maar dat is natuurlijk wel ook nog een heel goed advies. Er zijn van die bureaus die inderdaad de expertise hebben om te gaan met deze situaties.
Dus zeker.
Die kunnen eigenlijk altijd door elke werkgever ingeschakeld worden, toch?
Ja. 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 Ja, en dat is als je echt het heel echt zegt van, joh, ik... Kijk, tuurlijk doen leidinggevenden vaak een verzuimtraining. Mm-hmm. Maar die verzuimtraining is wat krap. Daar zitten echt de echte impactvolle situaties die een medewerker kan meemaken vaak niet in. Terwijl ik denk dat dat een mooie toevoeging zou zijn.
Omdat een leidinggevende dat relatief weinig meemaakt. Mensen die de griep hebben, dat komt elk jaar voor. En een werknemer die kanker krijgt, dat maak je niet heel vaak mee. Is dat, denk je, de reden waarom dat niet in zo'n training wordt meegemaakt?
Ja, dat denk ik. Maar dat weet ik niet, want ik heb dat nooit echt opgevraagd. Maar als ik even terugga naar... Ik heb de afgelopen jaren mijn verhaal binnen verschillende organisaties verteld... Ook aan het stukje organisatieadvieskant gezeten. En dan hoor ik vaak, het komt niet zo vaak voor. Dus als ik het meemaak, dan kijk ik dan wel wat ik ga doen.
Ja. Ja.
Terwijl juist voorbereid zijn, want dat eerste gesprek wat jij met je medewerker voert, is cruciaal voor hoe de rest van het proces verloopt.
Ja. Ja, en ik denk sowieso dat het ontzettend veel voordeel kan hebben. Hè? Want het kan elke medewerker overkomen. Ook de medewerker die al zoveel jaar in je bedrijf zit... en die het bedrijf grotendeels zal moeten dragen.
Ja.
Dus die wil je ook gewoon behouden. Zeker als ze een positieve verwachting hebben. Dus een positieve uitslag na het behandeltraject... Dan wil je ook gewoon dat daarna nog steeds dezelfde klik daar is die er voorheen was. En daarom is natuurlijk een goede begeleiding tijdens dit proces essentieel.
Ja, want een goede begeleiding doet iets met de loyaliteit van je medewerker. Die wordt alleen maar groot als jij ervoor zorgt dat iemand goed begeleid wordt.
Ja, want alles samengevat hoor ik terug dat je niet optimaal tevreden bent over jouw begeleiding toen dat tijd...
Dat klopt.
Is dat een reden waarom je ook niet meer werkt, daar werkt?
Nee, dat is niet de reden. En ik het contact met destijds mijn leidinggevende, op zich hadden we best wel goede gesprekken, maar echt de begeleiding. En dat komt ook door een deel hoe ik het zelf heb aangepakt. Doordat ik in het begin iets miste, zelf regie heb gepakt. En dat heb ik gewoon mijn hele proces ben ik dat blijven doen.
Ja.
Ja, daarmee realiseer ik me ook wel dat wat ik dan laat zien aan mijn leidinggevende, dat hij ook dacht van ja, maar zij kan dat wel zelf. Dus ik heb, ja, dat is natuurlijk ook niet... Dat ik verder in mijn processen niet werd begeleid. Maar ja, dat kon natuurlijk eigenlijk niet.
Nee, en hoe jij reageert op deze situatie, dat weet je nooit van tevoren. En er moet voldoende kennis zijn eigenlijk om in te zien dat wat jij nodig hebt. Hè? Dat jij ook op een bepaalde manier reageert. En dat kan op 100 verschillende manieren. De ene die zal altijd zeggen dat het goed gaat, waardoor mensen om zich heen zullen denken dat het ook altijd goed gaat. Ja. Waardoor mensen ook in gaan vullen dat hij niks nodig heeft, wat een logische invulling is. Maar daardoor duw jij de mensen van je af. Maar je hebt dan juist iemand nodig die daar doorheen prikt. En die zegt van, jullie volgens mij loop je jezelf misschien voorbij. Of net wat er aan de hand is natuurlijk.
En ik denk dat je ook niet moet vergeten dat die werknemer die diagnose krijgt, die zit in een team. En met dat team gebeurt ook wat. Dus je hebt als leidinggevende ook dat team nog te ondersteunen. Want ik ben er wel 5 maanden uit geweest. Dus je moet ook wel nadenken over, oké, maar... Dan gaat hier een fulltime uitvallen. Wat gaan we dan precies doen?
Met die plus uren, dat is werkgerelateerd natuurlijk. Maar ook, ik weet niet hoe lang je al in dat team werkt. Maar je hebt waarschijnlijk met je collega's ook een band opgebouwd. Waardoor hun ook geraakt worden door wat ze zien gebeuren bij jou.
Ja.
Dus daarom is alleen dat al heel belangrijk om te bespreken.
En hoe ga je dat doen als iemand een kop koffie komt drinken? En die ziet er anders uit. Ik zag er niet anders uit, maar iemand ziet er anders uit.
Ja.
Ja, dat kan ook iets met het team doen. Dus je hebt jouw rol als leidinggevende, die gaat natuurlijk verder dan alleen die medewerker.
Ja absoluut. Dus de open communicatie ook met de collega's van de patiënt is daarin enorm belangrijk.
Ja, en ook dat je als leidinggevende je medewerker helpt. Want hoe gaan we dan dat team informeren? En hoe houden we dat team geïnformeerd? Hè? Ga je een blog schrijven? Of ga je, wat ga je dan precies doen?
Ja, Ja, inderdaad.
Of ga ik als leidinggevende de informatie ophalen en informeren het team? Hoe doen we dat nou eigenlijk met elkaar? Dus het is bijna, ja, dat klinkt misschien heel gek, maar een soort van communicatieplan wat je met elkaar maakt.
Ja, en daarin denk ik dat dat essentieel blijft. En wat je net ook al aangaf, ook die leidinggevende, als die geraakt wordt, door wat voor reden dan ook, door jouw verhaal, dat die zich kwetsbaar blijft opstellen. En als we dat allemaal blijven doen, dan durven we ook allemaal, wat jij nu in dit geval misschien ook niet deed, op tafel te leggen wat je nodig hebt.
Ja. Hè?
Door het kwetsbaar opstellen wordt die drempel ook lager om dat aan te geven. Dat geldt voor jou, dat geldt voor de leidinggevende, dat geldt voor je collega's.
Ja.
Ja, want volgens mij hebben we nu, denk ik, het stukje leidinggevende en werkgever wel een beetje gehad.
Ja.
Als we gaan kijken naar jouw collega's, dus de andere werknemers, wat kunnen zij doen voor een collega die, die dit soort berichten krijgt?
Ja, ik denk ook dat die vraag, wat heb je nodig, dat die ook voor je collega's...
Ja.
En ik denk dat ik... Achteraf was de impact op het team ook best wel groot. Omdat er wat grote projecten liepen die zij van mij over moesten nemen. Ik was een fulltimer, maar ik werd niet vervangen. Dus er lag bij hun behoorlijk wat druk.
Ja.
Er was toen ik weer stappen terugmaakte richting werk geen afstemming over... Oké, Judith komt terug voor zoveel uur en dit is wat ze gaat doen. Zij dachten alleen maar, oh fijn dat ze weer terug is. En ik kreeg het hele takenpakket zo weer... richting de andere kant van de tafel geschoven, wat natuurlijk helemaal niet ging.
Nee.
Dus daar was wel wat wrijving op een gegeven moment.
Ja, dus ook vanuit hun de vraag van wat heb je nodig? En zeker bij terugkomst naar zo'n traject en je bent er weer. Eerst eens vragen van ja, wat kun je ook weer? Waar zit je weer op te wachten in plaats van
precies,
zomaar
wat,
weer?
Ja,
ja.
Ja. En ook al heel simpel, hè, naar je werk gaan om even dat kopje koffie te drinken. Om toch wel die drempel wat te verlagen.
Ja.
Dat lijkt een hele simpele actie. Kan soms ook best wel spannend zijn.
Ja.
Maar ook belangrijk om dat af te spreken met je leidinggevende of met je team. Dat je niet daar verloren op een afdeling staat. Dat iedereen druk is en ze eigenlijk geen tijd voor jou hebben.
Ja, nee, precies. En vind je dat dat... vanuit de leidinggevende moet komen? Of vind je dat dat vanuit de collega's moet komen?
Nou, ik denk eerst vanuit de leidinggevende. Eerst dat kopje koffie maar eens met die leidinggevende. En dan eens kijken van, joh, de volgende keer samen met het team misschien dat kopje koffie drinken.
Maar dan komt altijd... natuurlijk weer die vraag bij de leidinggevende ook naar boven van, wat heb je nodig? Heb jij überhaupt behoefte om met jouw team koffie te gaan drinken en daar binnen te komen als op dat moment... patiënt, want dat is hoe je dan gezien wordt. Jij komt op bezoek op je eigen werk. Dat is natuurlijk al sowieso al een vreemde en inderdaad wat je net zei, al een spannend moment. Dus voor de collega's is het natuurlijk wel heel lastig om daar ook mee om te gaan. Ja. En zij hebben niet gekozen om... een leidinggevende heeft gekozen voor die functie.
Zeker,
en
die heeft dat te doen.
Ja, precies.
Ja, hoort bij zijn taken.
Bij een collega natuurlijk... Ja, niet zo. Maar aan de andere kant verwacht je wel ook weer iets van je collega's. Of hoop je wel dat ze, dat ze af en toe wel iets van zich laten horen. Of dat ze jou
dat
eens een keer de vraag stellen.
Een kaartje sturen of een keer een appje sturen. En dat hoeft natuurlijk ook niet iedere dag. Hè? Want dat was mijn ervaring. Dat gebeurde bij mij op een gegeven moment wel. Heb ik ook gezegd, je hoeft me niet iedere dag te vragen hoe het met me is. Want dat herstel gaat nou weer niet zo snel dat ik iedere dag kan zeggen dat er weer een tandje bij is. Was natuurlijk ook heel aardig bedoeld.
Maar dat is wel lastig, want ik snap dat je dat aangeeft, maar aan de andere kant kan dat ook wel weer voor die collega, kan dat weer opvatten. Zo, ik moet eventjes
dus
een stapje terug.
Het ligt soms heel gevoelig, want ik heb ook wel verhalen gehoord dat mensen zeggen, ik wil even helemaal niets van mijn collega's horen. Maar daarmee raak je natuurlijk wel uit verbinding, want wanneer wil je dan wel weer iets horen? Want dan kun je ook op een gegeven moment op het punt komen... die zeg je, ik hoor niks van mijn collega's. Nee, maar dat komt omdat jij hebt gezegd dat je even niks wilde.
Ja,
dus...
precies. Ja, en als ik kijk naar mezelf, wat ik zelf heb gemerkt... zeker dat koffiemomentje wat je zegt... en hoe langer je dit uitstelt... en soms moet je het uitstellen... en soms kies je daarin ook voor jezelf mentaal... voor de makkelijke weg door het uit te stellen. Maar hoe langer je dit doet, hoe moeilijker het wordt... Voor de patiënt, maar ook voor de collega's.
Voor iedereen, denk ik. Ja. En je hebt natuurlijk nu, en zeker voor de mensen die meer in de administratieve kant zitten, die ook via Teams werken, is dan een digitaal kopje koffie misschien nog wat makkelijker te organiseren nu. Maar het is wel belangrijk om goed ook af te stemmen. Want dat was natuurlijk toen ik de diagnose kreeg nog niet zo. Maar nu zie je ook wel veel appgroepen ontstaan. Dat degene die behandeld wordt daar in kan vertellen hoe het gaat.
Ja.
Soms tot foto's toe dat je denkt, maar ik geloof niet dat dat nou zo goed is om dat met collega's te delen. Daar heb je dan ook als leidinggevende weer iets in te doen. Want iemand die misschien midden in die behandelingen zit, denkt helemaal niet na over, oh, deze foto, misschien doet dat wel iets met mijn collega's. Of misschien kan ik over 5 jaar word ik nog weer eens herinnerd aan die foto. Soms doe je iets waarvan je het effect op langere termijn helemaal niet weet.
Wat zou je dan als collega of als leidinggevende kunnen doen? Op het moment dat jij in die zeer kwetsbare fase zit en jij stuurt inderdaad een foto waarvan wellicht de leidinggevende weet of de collega weet van, dan zou Judith normaal gesproken niet snel doen, bijvoorbeeld.
Ja, ik zou het ook daar is weer. Ik had het net over van, ja, maak een communicatieplan. Dat klinkt misschien wel groot, maar ja, eigenlijk is dat het wel. Is het ook daar weer over met elkaar in gesprek zijn. En toch ook die vraag van, joh, maar realiseer je dat?
Ja, want dan blijft inderdaad een heel dun lijntje. Want misschien heb je op dat moment, want in die fase heb je nog nooit gezeten in die behandelfase, zeg maar, dus waar je er even wat dieper in zat, had je het juist wel nodig om dit even te delen en om even het gevoel van je af te laten glijden van, oh, ze weten iets meer van hoe mijn situatie eruit ziet.
Maar het is denk ik heel lastig als je ergens middenin zit en sommige mensen willen natuurlijk heel graag heel veel delen. Hè? Die daar zit misschien iets minder een filter op en die denken dan achteraf, had ik dat allemaal maar niet verteld.
Ja.
Dus het blijft een zakelijke verhouding die jij hebt met je collega's. En dan is het ook goed als je soms eens geholpen wordt door je leidinggevende of een collega waar je misschien een soort buddy, hè, dat er een collega een soort buddy voor jou wordt.
Ja.
Die dat contact doet. Dat ontslaat natuurlijk een leidinggevende niet van zijn taken. Maar soms is dat die drempel wat lager. Die wel tegen jou kan zeggen van, joh, misschien moet je dit maar beter niet doen.
Zie je dat gebeuren in het bedrijfsleven? Dat al ontstaat? Hè? Dat er bijvoorbeeld in een team, dat de leidinggevende vraagt van, hey, is er iemand die zich geroepen voelt om
het gebeurt wel.
Ja.
En nog niet zo heel vaak, maar het is wel wat wij ook roepen. Naar organisaties, ook zeker als iemand weer terugkomt. Want je hebt natuurlijk, hè, dan klap je je laptop open en als je 5 maanden er niet bent geweest, kun je een beetje voorstellen wat er dan gebeurt als je je mail opent.
Ja.
Maar heeft totaal geen zin om dat allemaal door te lezen. Je hebt ook niet altijd de energie om al die informatie op te gaan halen, dat er iemand voor jou die brug is daartussen en die jou die informatie brengt. Dus die buddy, dat is wel één wat een tip is naar, ook als je zelf nu die medewerker bent die je behandeld wordt, om daarom te vragen.
Ja. Ja, dat lijkt me inderdaad, ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord, maar het lijkt me wel een hele goede. Ook juist omdat je dan die collega's die dat misschien heel lastig vinden, die kun je daar ook een beetje van ontzien. Hè? Die buddy die doet dat en op het moment dat de patiënt weer op de werkvloer is, dan zien we dan wel weer hoe we het dan oppakken. Maar,
ja, en je ziet dat wel bij als iemand nieuw in dienst komt, wordt vaak gekoppeld aan een medewerker, die mag er meelopen en die geeft informatie. Nou, eigenlijk is dat hetzelfde.
Ja. Ja, en ik denk dat er 9 van de 10 keer ook wel iemand in een team zit die net die persoon die wel ook die stap durft te zetten naar een patiënt toe, die vraag durft te stellen. Waar
de band iets beter mee is dan met andere collega's misschien.
Ja, mooi advies. Ja, dat is denk ik wel.
Dus ik hoef niet altijd een leidinggevende mee te komen, kun jij ook om vragen als jij in die situatie zit.
Ja.
Ik had het namelijk niet bedacht. Ik had dat wel heel fijn gevonden. Want ik heb wel ook met weer terug op werk en zo komen, heb ik best wel geworsteld soms. Dat ik dacht van, het zou fijn zijn als er nu iemand me zou helpen. Of,
ja, iemand die je meeneemt, ook misschien wel meeneemt in wat in de tussentijd allemaal is gebeurd.
Een andere ervaringsdeskundige die je wat vertelt van, joh, ik ben hier tegen aangelopen, hou daar rekening mee.
Ja, dat zou natuurlijk helemaal fijn zijn, denk ik. Maar dat is natuurlijk niet altijd dat binnen het bedrijf.
Niet altijd voorhanden.
Nee. Nee, maar ook daarop is een rol weggelegd, denk ik, voor leidinggevenden. En misschien ook wel voor collega's die initiatieven kennen die dit doen. Die dat contact bieden, bijvoorbeeld van ervaringsdeskundigen, om daar ook op te attenderen.
Ja, daar ligt een mooie taak voor HR, denk ik.
Ja.
Voor de HR-afdelingen binnen de organisaties. Ja.
Ja. Ja, want je vertelde in het begin van de podcast, vertelde je eigenlijk van dat je een doel hebt ook om dit hele proces waar we het nu over gehad hebben, om dit te verbeteren. En hoe kun je dit doen? Hoe kunnen wij zorgen, of hoe kun jij zorgen dat uiteindelijk ook die leidinggevende en die collega wellicht weet wat ze moeten doen, wat ze aan kunnen bieden aan die collega.
Ja, nou, toen ik uiteindelijk mijn reïntegratie helemaal had doorlopen en weer aan het werk was, toen dacht ik, ja, ik heb wel iets meegemaakt waar ik in ieder geval andere collega's, maar ook leidinggevenden binnen de organisatie waar ik werkte, kan ondersteunen. Ik werkte zelf bij HR en hoorde dat Care in Company, adviesbureau specifiek gericht op werk en kanker, binnen die organisatie ook al bezig was met het geven van workshops over werk en kanker aan leidinggevenden. Mm-hmm. Daar ontbrak nog een ervaringsverhaal en toen was ik daar met mijn ervaringsverhaal en heb in een aantal workshops mijn verhaal verteld. Toen merkte ik dat mijn ambitie groter was. Dat ik dacht, ja, ik wil dat niet alleen binnen mijn eigen organisatie, maar ook wel daarbuiten.
Ja. Dus, ja, en ik kan me voorstellen, als je verhaal vertelt, dan zul je daar ongetwijfeld mensen mee raken. Maar je hebt daarna geen invloed meer op wat er ook daadwerkelijk gedaan wordt aan dit proces.
Nee, dat klopt. Dat klopt. En ik dacht, dat is nu denk ik zo'n 7 jaar geleden dat ik daarmee begonnen ben. Toen ik me als ZZP'er verbonden aan Caring Company, dus binnen veel organisaties verhaal verteld en workshops. Uiteindelijk ook bij Stap Nu terechtgekomen, een reïntegratiebureau. En de afgelopen 2 jaar zowel voor Caring Company als Stap Nu gewerkt. Dus eigenlijk in het hele brede veld van werk en kanker. Mm-hmm. Zowel ondersteunen van medewerkers, weer terug richting werk, tot het geven van organisatieadvies en workshops in organisaties. Over het algemeen ging dat over werk en kanker. Om daarmee toch een stukje van mijn missie te verwezenlijken.
Ja, mooi. Hoe gaat dat dan? Zijn er dan werkgevers of bedrijven die denken van, hey, wij hebben een werknemer met kanker, wij weten niet zo goed hoe we daarop moeten acteren. Ja, en dan schakelen ze bijvoorbeeld Stap Nu of Caring Company in.
Ja, dus het kan zijn dat ze ermee geconfronteerd worden. Er zijn ook organisaties die zeggen, joh, we willen juist als uitbreiding op onze verzuimtraining voor leidinggevenden wel graag onze leidinggevenden voorbereiden op dit soort situaties. Mm-hmm. En dan zie je, als het gaat over kanker, als je daar wat meer achtergrond over weet, dat je ook andere impactvolle situaties het gesprek over kunt voeren. Dus daarmee, ja, de ene organisatie zegt, we bereiden onze leidinggevende voor. En de andere organisatie zegt, als het daar is, weet ik in ieder geval waar ik kan zijn.
Ja, ja. En dan kunnen ze aankloppen en kunnen ze de situatie voorleggen. Ja. En dan springen jullie daarop in.
Ja, precies. En dus nu zijn Stap Nu en Caring Company samen de Stap en Care groep.
Okay.
Dus ja, eigenlijk die ondersteuning in de volle breedte.
Ja. Ja, en hoe wij elkaar hebben leren kennen, is daar denk ik ook nog wel een toevoeging op.
Zeker, ja.
Dus, via Colijn en Partners hebben zij een mooi portaal ontwikkeld. Ja. Waarop eigenlijk alle onderwerpen omtrent verzuim eigenlijk. Hè?
Ja, als ik het goed zeg, dan is dat hun vitaliteitsdashboard. Ja. Waar ook informatie in zit over werk en kanker. Vanuit Caring Company is die informatie daar ingekomen. En zo hebben wij inderdaad elkaar leren kennen.
Ja, want voor de luisteraar, we zeiden net al van, een ervaringsdeskundige zou daarin ook handig kunnen zijn. Dus wij verzorgen ook een deel van de inhoud voor die tegel werk en kanker. Ja. Met Stichting Kankerpraat, om in contact te komen met ervaringsdeskundigen. Dus zo proberen we samen te zorgen dat er zoveel mogelijk bedrijven in ieder geval op de hoogte zijn van welke hulp er eigenlijk allemaal is. Want er is heel veel hulp.
Er is heel veel. En ik denk dat het belangrijk is dat iedereen die hulp biedt elkaar ook zoveel mogelijk vindt. Omdat soms is er misschien wat overlap, maar soms vult het elkaar ook gewoon heel goed aan.
Ja, absoluut. En wat we net zelf ook al wel tot de conclusie kwamen is, jij hebt het op jouw manier gedaan en iemand anders heeft weer een andere behoefte en doet dat op een andere manier.
Ja.
Waardoor juist verschillende facetten van hulp belangrijk zijn.
Ja, en ik denk dat het voor organisaties heel waardevol is dat zij de ervaringsverhalen horen. Zodat zij ook in gaan zien dat als zij aan de preventieve kant iets doen, uiteindelijk een medewerker ook binnen kan blijven.
Ja.
En niet per se hoeft uit te stromen.
Volgens mij hebben we elk thema wel redelijk besproken. Of heb
volgens
jij
mij
nog,
ook.
Jij nog iets?
Nou, ik denk dat ik volgens mij kunnen we nog wel dagen praten. Ja. Maar ja, dat is, ik weet niet of dat dan de bedoeling is.
We moeten de concentratie van de luisteraar ook bewaken. Hè?
Zeker.
Ja. Nou, ik ga je ontzettend bedanken voor jou, voor de openheid in je eigen verhaal. Maar ook om het delen van je ervaring op professioneel en zowel als privégebied.
Ja, heel graag gedaan.
Ik, ja, ik hoop dat je je droom, of in ieder geval je doel, nog mooi kunt verwezenlijken in de komende
Zeker.
Jaren.
Zeker. Ja. Ieder stapje is er één, hè? Dus ook deze podcast is weer draagt weer bij aan de missie.
Absoluut. Ja. Nou, Judith, dankjewel.
Graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren naar deze 12e aflevering van de podcast Kankerpraat. Een heel belangrijk onderdeel in het contact tussen de werkgever en de werknemer is samen kijken naar wat heeft de werknemer nodig. Waar liggen de specifieke behoeften die aansluiten op de situatie van desbetreffende werknemer? Hierin is een open en regelmatig terugkerende communicatie essentieel. Heb je vragen naar aanleiding van deze aflevering? Stel ze gerust in de reactiebalk onder deze aflevering of mail naar ken@kankerpraat.nl. Mocht je meer informatie willen over de genoemde instanties die bij kunnen dragen aan het proces van een werknemer met kanker, deze vind je in de beschrijving.